Vanmorgen ga ik het met u hebben over vrijheid. En vrijheid, dat is natuurlijk een thema waar eigenlijk als viering voor dit jaar, 2020, al heel een bijzonder naar uit hadden gezien. 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zouden we de vrijheid op een prachtige manier vieren. En ja, door de corona-omstandigheden is dat anders gegaan. Heel anders dan we hadden voorgesteld. En ik zie nog de toch wat bizarre beelden van de dodenherdenking. Totale lege dam. Ja, ze hebben er op zich allemaal gemaakt van wat er mogelijk was. En toch. Maar gelukkig, u hebt het net ook gehoord en u weet het. Dit is de laatste keer dat we het via livestream moeten doen. En we kunnen mondjesmaat weliswaar, maar toch al wat weer met mensen bij elkaar gaan komen. Ook uit deze gemeente. En dat is op zich een zegen. En ik heb vanwege dat thema vrijheid nagedacht, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Wat kunnen wij ervan leren? Juist in een tijd dat er allemaal regeltjes zijn en we ons in onze vrijheid toch wel beknot voelen. Ja, zoals mensen van mijn generatie hebben zoiets in hun leven nog nooit meegemaakt. Ja, dat je 1,5 meter afstand moet houden, dat je thuis moet blijven in die eerste tijd enzovoorts. En het trof me eigenlijk dat de Bijbel over dat thema vrijheid, dat die daar zoveel mooie dingen heeft te zeggen. Met name over de vrijheid in Christus. En ik wil vanmorgen 2 teksten met u lezen als inleiding. En die teksten die gaan over de vrijheid in Christus. En we gaan daar wat over uitweiden en stilstaan bij de 3 elementen die heel karakteristiek zijn voor de vrijheid die we hebben in Christus. De eerste tekst, die lezen we uit Johannes 8, vers 36. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Deze tekst, u moet de context maar eens lezen als u thuis tijd hebt vandaag. Gaat over dat we geen slaaf zijn van de zonde, maar vrij zijn in Christus. Dat is de tegenstelling hier. En de Joden die dit hoorden, die begonnen eigenlijk te protesteren. Die zeiden, ja, maar wij zijn toch geen slaven? Wij zijn toch geen slaven? Het is toch zo dat wij als zonen van Abraham, als Joden, vrij zijn? En in die tijd had je natuurlijk veel slaven. En mensen die geen slaven waren, die werden vrijen genoemd. En een orthodoxe man in die tijd, die orthodoxe Joodse man moet ik zeggen, die in die tijd die bad elke dag dit dankgebed. Heer God, dank u dat ik een man ben en geen vrouw. Dank u dat ik een Jood ben en geen Griek. En dank u dat ik een vrije ben, dat ik vrij ben en geen slaaf. En Paulus, die schrijft dan later, in Christus is man nog vrouw, Jood nog Griek, slaaf nog vrije. Dus het was er wel iets waar de Joden heel erg trots op waren, dat zij juist vrij waren en geen slaaf. Nee, zegt Jezus, je bent wel een slaaf, je bent een slaaf van de zonde. Je bent een slaaf als je niet meer de baas bent over jezelf. En als de zonde heerst in je leven, als je doet wat de zonde je toe drijft, dan noemt Jezus dat, dan ben je een slaaf van de zonde. We gaan daar later nog iets meer over zeggen. Nu de volgende tekst die over diezelfde vrijheid gaat, de vrijheid die we hebben in Christus. Galaten 5 vers 1. Hier lezen we, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. De brief van Galaten, een streek in Klein-Azië, net zoals eigenlijk in de brief van de Romeinen, is er één hoofdthema. En de vraag waar de gelovigen hiervoor stonden, en dat was een hele belangrijke vraag in de vroege ontstaan van het christendom en de eerste gemeente, moeten we ons aan de Joodse wet houden? Wat de Joden altijd gedaan hadden, moeten wij ons aan de Joodse wet houden? Of zijn we vrij? Er werd al, Handelingen 15, kunt u het eerste concilie lezen, daar werd al over vergaderd in Jeruzalem. En daar was ook al de conclusie, nee, in Christus zijn we vrij. Hoef je de Joodse wet niet meer te houden. En Paulus, die heeft zelfs ingelaten, heeft hij een argument met Petrus. Niet de eerste, de beste. De apostel Petrus. En dan moeten we eigenlijk terecht wijzen. En hij stelt heel duidelijk dat we vrij zijn in Christus. Dat slavenjuk, je kunt het in de context duidelijk lezen ook in Galaten, dat gaat hier over het volgen van de Joodse wet. Moeten we de wet volgen? Zijn wij als christenen gebonden aan allerlei regels? Moeten we dit doen? Het is een hele lijst. Als je dit doet, dan ben jij christen. Mag niet dit, mag niet dat, mag niet zus, mag niet zo. Nee, zegt Paulus. Je bent vrij. Je bent vrij. Christus heeft je bevrijd. En hoe dan? Laat je niet langer dat slavenjuk opleggen. We gaan vanuit die twee teksten nadenken met elkaar. Wat betekent dat dan? Wat betekent die vrijheid in Christus? Wat is karakteristiek ervoor? En in hoeverre is de vrijheid in Christus anders dan de vrijheid waar we in het dagelijks leven over spreken? Ik zei al, ik ga drie basisprincipes geven. Over basis gesproken. Wat is de basis van die vrijheid? Waar is het op gebaseerd? Dat is heel belangrijk. Altijd een goede vraag om mee te beginnen. Waar is dit principe op gebaseerd? Welke onderzoeken zijn er gedaan bijvoorbeeld? Maar in dit geval, de vrijheid in Christus. Wat is de basis daarvan? Mijn stelling is, en ik denk dat ik de Bijbel heb om dit te onderbouwen, de basis van de vrijheid in Christus is liefde. Het is gebaseerd op zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ja, hij heeft alle macht, hij is almachtig. En toch koos hij ervoor om een kwetsbaar mens te worden. Om ons zijn liefde te tonen. God zelf, alles in zijn handen heeft. Koos ervoor mens te worden en zelfs te sterven. Te sterven voor onze zonde. Om zo zijn liefde te laten zien. Als we even verder nadenken, de basis voor vrijheid. Als je denkt aan bijvoorbeeld de NATO. De NATO, waar is de NATO, waar is dat op gebaseerd, die vrijheid die we hebben door de NATO? Dan moet ik er gelijk bij zeggen, en zeker de mensen van onze generatie zijn ons heel erg bewust dat de NATO belangrijke mate heeft bijgedragen aan de vrijheid. Al een nu 75 jaar lang, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Ik heb nogal veel geschiedenis bestudeerd en daardoor weet ik dat eigenlijk een tijd van vrijheid, van vrede, zoals wij dat de afgelopen 75 jaar hebben gekend, dat is behoorlijk uitzonderlijk. Er zijn weinig generaties die dat hebben meegemaakt. En wat dat betreft zijn we bevoorrecht. En de NATO, die heeft daar natuurlijk absoluut aan bijgedragen. Want men haalt het wel uit hun hoofd om Nederland te gaan aanvallen. Want wij zijn lid van de NATO. En als ze ons aanvallen, dan krijgen ze de hele NATO tegen zich. Waaronder de Verenigde Staten, de grootste militaire macht ter wereld. Dus het is op zich een groot goed waar we dankbaar voor kunnen zijn. Maar waar is het eigenlijk op gebaseerd? Die vrijheid is gebaseerd op macht. Op militaire sterkte en tegelijkertijd op angst. En omdat dat de basis is, verstoort het natuurlijk ook de verhoudingen. Als je iemand zegt, ja, val me niet aan, want als je me aanvalt, dan krijg je de hele wereld tegen je, dan wordt men angstig. En dat werkt uiteindelijk, we hebben het gezien in de Koude Oorlog, die gelukkig alweer een beetje achter ons ligt. Een beetje zeg ik, want het lijkt weer een beetje op te laaien helaas. Maar toch, als we denken aan de rechten van de mens. Ook een prachtig verdrag waar we ook dankbaar voor kunnen zijn. Waar is dat op gebaseerd? Waar is die vrijheid daar? De vrijheid dat we vrijheid moeten hebben om gezond te zijn, om onderwijs te hebben enzovoorts. Dat is weer gebaseerd op je verstand. Op denk eens logisch na. Dat is nogal iets wat je vandaag in de dag ook door Rutte en consorten vaak hoort zeggen. Volg je gezond verstand. Doe wat verstandig is. Maar ook dat is een probleem. We merken het. Ten eerste is iedereen niet op dezelfde manier verstandig. De ene verstandige mens zegt, ja maar, dat is een complot en dat moeten we helemaal niet volgen enzovoort. En dan krijg je allerlei theorieën. En tegelijkertijd willen mensen, sommige mensen helemaal niet in hun vrijheid beknot worden. Door dat soort regels, door dat soort verstandelijke argumenten niet overtuigen. Maar de liefde van Christus is een hele andere basis. We zijn vrij in Christus omdat hij van ons houdt. Ik wil een huiselijk voorbeeld noemen. Elk huis heeft zo zijn huisregels. Wij ook. Moet je hebben. En een van de huisregels bij de huizen van de Laan is 11 uur naar bed. Ja. Als het 5 over 11 is, wordt mevrouw zenuwachtig. dat is een regel die eigenlijk wringt bij mij. Bij mijn constitutie. Ik ben een nachtmens. Ik leef graag en studeer graag in de nacht. Is alles rustig en stil. En dan kan ik lekker even diep in de research duiken. Het internet is niet zo bezet enzovoort. En als mevrouw een paar dagen weg is, dat is wel eens gebeurd, dan is die huisregel gelijk verbroken, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch is er weer 11 uur. Waarom? Omdat het een vrouw dat liever heeft en omdat ik van haar hou. Het is daarom helemaal niet moeilijk om te houden. Het is gebaseerd op liefde, deze regel. Jij vindt dat belangrijk, ik hou van haar en ik moet eerlijk zeggen, voor mijn gezondheid is het ook al beter. Maar toch, en zo is het met de vrijheid die we hebben in Christus. We hoeven niet allerlei regels te doen en alles wat er gedacht moet worden, dat is omdat Christus van ons houdt. Altijd die vraag van je kinderen, als je zegt, dit doen we hier zo, maar waarom? Dat is een goede vraag, kinderen. Stel dat vooral. Dan laat je het niet zomaar wegdrukken door te zeggen, omdat ik het zeg, dat is niet voldoende. Maar moet je dan als ouder altijd als eerste kunnen antwoorden, en dan moet je wel meer uitleggen natuurlijk. We doen dit omdat we van je houden. Omdat we het beste met je voor hebben. Dat jij hierdoor je karakter ontwikkelt, je gezondheid wordt bewaard, enzovoorts, enzovoorts. Daarom zijn we vrij en die vrijheid is gebaseerd op liefde. En stel dat je van mieren houdt. Hoe ga jij aan die mieren, probeer het maar eens vandaag, laten zien dat jij van ze houdt. Waar je ze voeren. Nou, misschien lukt dat. Met vogeltjes lukt dat wel. Maar wat is de beste manier? Ja. Door mier te worden. En dat is de liefde van Christus. Hij hield zoveel van ons. Dat hij mens geworden is. Mens voor jou en mij. Zodat hij voor ons kon sterven. Voor onze zonde. Dan komen we bij het tweede element. Dat de vrijheid van Christus, die is van binnenuit. En we hebben al even dat gememoreerd in die tekst uit Johannes 8. Dat Jezus daar zei dat we vrij zijn in Christus. En anders we een slaaf van de zonde zijn. Die tegenstelling, die wil ik nog eens naar terugkomen. We zijn vrij in Christus. Maar het is een vrijheid die werkelijk binnen in ons leeft. Omdat we veranderd zijn. omdat we een nieuwe natuur gekregen hebben. Jezus zelf noemt dat omdat we wedergeboren zijn. We zijn een nieuw mens geworden in Christus. Slaaf van de zonde. Noemde dat. Paulus in zijn brief in de Romeinen, die beschrijft dat eigenlijk op een hele mooie manier. Wat is dat dan? En eigenlijk moet je het hele hoofdstuk maar lezen, maar ik pak er even deze teksten uit, vers 14 en 15. Daar staat, wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet. En wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Herkent u dat? Herkent u dat? Dat je eigenlijk dingen doet in je leven die je eigenlijk niet wil, maar toch doet. Wat is dat toch? Wat is die drijfkracht in de mens? Jezus noemt dat is de zonde. De zonde die je drijft. En het is duidelijk dat de wet daarbij niet helpt. De wet maakt wel duidelijk dat je verkeerd doet, maar die haalt de oorzaak niet weg. Die drang om het verkeerde te doen. De drang om te rebelleren tegen hoe God het bedoeld heeft. Want eigenlijk is zonde gewoon je doel missen. God heeft alles met een doel geschapen. Alles in de natuur. Maar bovenal de kroon van de schepping. De mens zelf. Jou. Hij heeft jou geschapen met een doel. En als je dat doel mist. En het doel is om in een liefdevolle relatie met God te leven. Daarvoor ben je geschapen. Niet alleen in dit leven, maar in eeuwigheid met hem. Daarvoor ben je geschapen. En als je dat doel mist, dan doe je zonde. Ja. Net zoals melk die op de grond valt, dan zeg je, dat is zonde. Want niet heeft het gedaan waarvoor het bedoeld was. En zo zijn wij een slaaf van de zonde, want we rebelleren tegen God. We rebelleren tegen hem. Hoe komen we uit deze impasse? Als de voorschriften er wel zijn, maar je kan het niet doen, want dan wil je het. Er is iets in je dat je daartoe drijft. Gelukkig zegt datzelfde hoofdstuk wat we moeten doen. Vers 24. Dan wordt die vraag gesteld. Wat een belangrijke vraag. Wie zal mij, ongelukkig mens, omdat ik steeds het verkeerde doe, omdat ik een slaaf van de zonde ben, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. Want uiteindelijk is het loon van de zonde, het resultaat van de zonde, de dood. Een dood betekent in Bijbelse zin afgesneden worden van God. Afgesneden worden van het leven. Afgesneden van het bestaan zelf. Hoe kom je daaruit? Hoe kom je daaruit? Hoe krijg je een andere natuur, waardoor je niet meer gedreven wordt door die zonde? Hier komt het antwoord. Je ziet het al staan, vers 25. God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Daardoor worden we vrij, werkelijk vrij. Vrij van de zonde. En dan maakt God je een nieuw mens. Dan ga je van binnenuit leven. Omdat je een nieuwe natuur hebt. Geen zondige natuur meer. Maar ben je een kind van God. Een kind van God. Door Christus hebben we de mogelijkheid gekregen om een kind van God te worden. En dan worden we zelf een brief van Christus. Een mooie tekst, 2 Korinthe 3 vers 3. U bent zelf, zegt Paulus, tegen de Korintiërs in dit geval en door hen ook naar ons. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Die 10 geboden stonden op 2 stenen. 5 geboden, God liefhebben boven alles. Dat is de eerste steen. En de naaste liefhebben als jezelf, de tweede steen. Maar het was buiten de mens om. Dat stond daar buiten. Het was niet iets wat je zelf was. Dat was daar buiten. En je moest het proberen te volgen. En niemand kon eraan voldoen. Want als je één wet overtreedt, overtreed je ze allemaal. Maar God geeft ons een nieuwe Een nieuwe natuur. En we leven nu door de geest. Hey, we hoeven niet steeds te vragen, oh, hoe zit het ook weer met die coronaregels? Even opzoeken. Google, boe, boe, boe. Hoe zit het ook weer met het Christen zijn? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? Nee, de geest leidt je. Vraag de geest. Leid me, Heer. En de geest werkt ook door je geweten.